Want ja, kinderen, jullie mogen helemaal zelf weten of jullie hier naar kijken of niet. Als jullie maar weten dat als jullie hier naar kijken, dat jullie daarmee God heel veel verdriet doen.
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jansen Heijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. We vragen hen naar de momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een dood konijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Dood Konijn.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Dood Konijn podcast. Achter de microfoon zit Tim Horsting en ikzelf, Jansen Heijn. En we hebben een hele speciale gast, die gaan we zo meteen aankondigen. Ik doe dit allemaal voor nieuwe luisteraars, hè, Tim. Want er zijn natuurlijk nog steeds mensen die voor het eerst zo'n aflevering luisteren. Wij zijn goochelaars, wij treden op voor allerlei soorten feestjes. En ja, Tim, je komt daar wel eens mensen tegen, toch?
Ja.
En je hebt ook wel eens mensen die proberen dan jouw trucs een beetje in de soep te laten lopen.
Oh god, ja zeker.
Ja, en daar is een woord voor en het woord is hecklers. Een heckler. Een heckler is iemand die een truc in de soep probeert te laten lopen.
Komt eigenlijk uit de comedywereld, de term heckler.
Ja, nu dat zegt, het is niet iets wat goochelaars zelf hebben bedacht.
Het is eigenlijk, als je het vertaalt, is eigenlijk een soort van een struikelaar. Iemand die probeert te struikelen.
Ja, en wat is de ergste heckler of wie of wat? Wie was de ergste heckler die jij ooit bent tegengekomen?
Ik was bij een voetbalvereniging en daar was een vrouw en die was zo dronken. En Ik kan wel oké met dronken mensen.
Is wel een risicofactor.
Het is wel een risicofactor. Alleen, er is op een gegeven moment een grens. En als je daar overheen bent, dan is het gewoon einde verhaal. En normale mensen gaan dan naar bed. Deze vrouw niet. Die had denk ik nog 3 sambuca's naar achter gerooid. En alles wat ik deed, moest ze iets over zeggen en iets vertellen. En die was met een verhaal bezig. Midden in mijn act. Het enige wat ik dacht is, hou even je smoel gewoon. Hou gewoon 5 minuten je smoel terwijl ik hier aan het werk ben. En om me heen hangen. En ja, en bla bla bla. En dat is verschrikkelijk. Want als iemand hekkelt om met een grap of met een opmerking, dan kun je nog pareren en dan kun je nog tegenin. Maar dit is gewoon alsof je tegen een muur van gewoon noise, gewoon kabaal. En er is niks tegen te doen.
Hoe heb je dat? Ja. Heb je hele act daar gedaan? Hoe ben je daarmee omgegaan toen?
Nou ja, op een gegeven moment is zij weggehaald door een paar mensen. Omdat die ook zoiets hadden van ja, dit...
Ze is weggehaald?
Zij moet gewoon weg. Ja.
Nou, dat is dan wel prettig dat anderen dat dan even voor jou oplossen.
Dat is heel prettig. Je kan dat zelf ook eigenlijk niet oplossen. Want als je tegen iemand zegt, je bent te dronken, ga weg. Of wil je nee,
ja.
Dat komt niet aan.
Het ingewikkelde is dat je toch altijd... Je bent de rol van artiesten, je moet mensen vermaken, je moet leuk doen. En het is heel lastig om dan die controle te blijven houden als iemand zich zo gedraagt. En dan kan je eigenlijk maar 2 dingen doen. Of je kan het proberen te negeren, of je kunt uit je rol stappen en toch ermee dealen,
ja.
Op een, ja, het conflict aangaan.
Ja, en in zo'n geval ga ik liever niet conflict aan.
Nee, ik ook niet. Mijn ergste heckler was bij een familiefeest. Niet de plek waar je dat zou verwachten. Er waren geen dronken mensen. Er waren geen vervelende ooms. Maar er was wel een... Ja, het was een meisje. Ik denk een kind van 10 jaar. En ik weet niet wat haar bezielde. Maar dat was een heel klierige dame. En bij elk trucje dat ik deed, zei ze van, ja, die ken ik al, iedereen snapt dit, het is niet leuk. En roept er gewoon doorheen. En voor de andere kinderen, die dus ook aan die tafel zitten, was dat aanvankelijk wel een leuk optreden, maar dat kwam niet goed. Dat,
verschrikkelijk.
Ja.
Hoe heb je dat uiteindelijk opgelost?
Ik denk dat ik uiteindelijk gewoon de handdoek in de ring heb gegooid. Dat ik, sowieso met tafel goochelen ben je niet lang aan zo'n tafel. En dat was nu ook een beetje mijn redding. Dat ik op een gegeven moment zei van, nou ja, dit was het, tot ziens. En dan zoek je een nieuwe tafel op en dan probeer je het daar opnieuw. Maar ik weet, ja, vooral nog dat ik mezelf heel erg aan het opfokken was erover. Ik dacht van...
Dan heb je eigenlijk al verloren.
Ja, dat is wel zo, denk ik. Ja.
Het ding is, we komen erop omdat onze gast van vandaag, die heeft een moment met een heckler waarbij je eigenlijk niet weg kan. Ja. Waarbij er eigenlijk zelf geen oplossing te bedenken is.
Ja, ja, en als ik, ja, ik weet niet of dat zo mag, of je het met me eens bent, laat ik het zo zeggen. Maar dat was al een heckler die erger is dan de heckler die ik heb meegemaakt.
Zeker.
En misschien ook wel erger dan die donkere dame die jij hebt meegemaakt. Maar goed, we gaan deze gast aankondigen. Het is iemand die heel erg bekend is in de goochelwereld. Niet zo bekend buiten de goochelwereld, maar wel een van de meest getalenteerde goochelaars, vind ik, die we achter deze podcast microfoon hebben.
Hij krijgt ook al een beetje kleur nu.
ja, er was ons specifiek gevraagd om niet al te veel op te hypen. Maar dit is iemand met wie ik heel veel heb samengewerkt. Zoals je weet ben ik een van de goochelaars die werkzaam is voor Magic Care. Dat is een stichting die zich inzet voor kinderen in een moeilijke situatie. En de goochelaars die daarbij zijn aangesloten, die proberen die kinderen niet alleen te vermaken, maar ze ook een trucje te leren en daarom even uit de situatie te halen. In ieder geval psychologisch waar ze dan in zitten.
Heel mooi eigenlijk.
Het is schitterend werk. En er zijn verschillende situaties waarin we dat doen. Maar ik ben zelf nog steeds actief in het Leids Universitair Medisch Centrum. Op de kinderafdeling. En ik ben er eigenlijk opgeleid door degene die we vandaag interviewen. Dus laten we gewoon aankondigen. Het is
Quintus, de Paarse Goochelaar. Quintus, wanneer trok jij voor het laatst een dood konijn naar toe?
Ja, een maand of wat geleden in Utrecht. Dat was, dit is het. Dit zijn mijn dode konijnen, zeg maar, die ik me bedenk.
Je hebt het getekend.
Ja.
Dit is heel interessant. Er wordt nu hier op tafel een hele stapel met papierknipsels, zou ik het omschrijven, neergelegd. En op al die knipsels is een tekening gemaakt. Gewoon met de hand in kleur, notabene, ingekleurd. Met allemaal, ik denk dat jij dit bent, hè? Gewoon de paarse heel goochelaar, dat kan natuurlijk niet missen. En ik zie hier ook nog een dame die het uit lijkt uit te schreeuwen. Dit is, zo hebben we dit nog nooit meegemaakt, Tim. Een hele stapel met tekeningen. Dit zijn jouw dode konijnen.
Dit zijn mijn dode konijnen. Je kan ze ook horen. En nu horen hier de papiertjes. Horen jullie
nu horen jullie de tekeningen.
Luisteren jullie het thuis?
Waar valt jouw oog op?
Ik zie hier een plaatje van jou met een trofee in je hand. En je wordt gefilmd. En ondertussen wordt de cameraman gepickpocket.
Ja, daar lijkt het op. Toen ik het tekende, dacht ik al van, daar lijkt het op. Maar eigenlijk wordt er juist iets toegevoegd aan aan de tas van de camera.
Oh, het is poetpocketing.
Ja, poetpocketing.
Het lijkt alsof zij er een bolletje drugs in doet. Maar
ja, dus voor de luisteraars. Quintus heeft de eerste prijs, grote beker in zijn hand. Iemand filmt dat en achter de filmende meneer staat een jonge dame, neem ik aan. En die doet iets stiekem in het tasje van de cameraman.
Ja, dat is dus mijn partner. En dit was volgens mij de eerste keer dat ik een eerste prijs won ergens. Het was het straatgoochelen. En ik had tegen mijn partner gezegd, het zou zo cool zijn. Stel als ik door een interviewer word gevraagd, stop gewoon een sponsballetje ergens in de tas van die persoon. Stiekem als die op mij aan het letten is. En zij zegt, nee, dat durf ik echt niet, dat kan ik niet. En ik, nee, doe dat nou gewoon wel. Maakt niet uit, het is allemaal voor een goochelact. Weet je, hoe mooi is het nou als aan het filmen zijn en ik laat een sponsbal verdwijnen en zeg, nu zit hij in jouw tas, weet je wel. Dat is echt, wow, dat zou fantastisch zijn. En
dat zijn de trucs die ze altijd in films doen, hè. Van, ik laat de kaart verdwijnen, kijk nou eens in je zak. Dat maakt indruk.
Ja. Moet je je voorstellen. En dan heb ik een prijs. Ik wist toen nog helemaal niet dat ik een prijs zou winnen. Maar ik had dus die prijs in mijn hand. Dus zij dacht, oké. En ze vond dat echt heel spannend. Ik dacht, oké, dit ga ik doen. Eerste prijs gewonnen. Hoe mooi zou het zijn als Quintus dan balletje laat verdwijnen. Gefilmd en alles tijdens een Nederlands kampioen. En een balletje zit daarin. Dus zij, super stoer. Dankjewel, Ischelle, dat je dit gedaan hebt voor mij. Ze heeft het balletje in die tas gedaan. En ik, na interview en alles, en bla, een beker, bla, bla, en ik ben het totaal vergeten. Totaal vergeten. En het interview is voorbij. Die pers loopt weg en zij zegt tegen mij... Oké, nou, nu ben je één sponsballetje kwijt.
Ja. Dat is toch typisch. Dan ben je zo in het heat of the moment met zo'n interview. En hetgeen dat je hebt bedacht, het balletje laten verdwijnen. Terwijl zij dat enorme offer heeft gebracht.
Ja.
Spanning heeft overwonnen. En dat heeft gedaan. En
die cameraman heeft wat uit te leggen thuis. Zijn vrouw kijkt in de klas. Die denkt, ja, die is waar thuis. Ben jij geweest?
Ja, die is thuis gekomen. En wat zit nou weer? Want
Schat, we moeten praten. Ik heb iets in je tas gevonden.
Ik pak er toch nog een tekeningetje bij. Hier ben je heel veel tijd mee kwijt geweest. Wat was de inspiratie om dit allemaal uit te tekenen trouwens?
Ik had gedacht aan een lijstje van dode konijnen. En ik heb sowieso al gewoon een lijstje met anekdotes. Sommige juist dingen die heel goed gingen. Maar goed, hier gaat het over de dode konijnen. Dus ik heb echt de dingen die fout gingen. En ja, ik heb er wel... een paar uur voordat ik hier naartoe ging, dacht ik, ik ga ze niet opschrijven of printen. Ik ga ze gewoon een beetje zo tekenen. Dat
heb je dan heel vlot gedaan, want dat zijn er echt heel veel. Ligt nu een stuk of 15.
En Ishella, dus die jonge dame die van het sponsballetje, die heeft meegekleurd.
Ah, oké. Dus die heeft het inkleurwerk.
En ze heeft gezegd, waar zijn de dingen... die je zelf hebt verpest. Dit zijn allemaal dingen die jou overkomen. Maar ik wil ook voorbeelden te zien dat je het gewoon zelf...
Ik zie er hier eentje.
Ja,
dit is een tekeningetje dat spreekt voor zich. Jij moet zomaar de context wat verder vertellen. Mm-hmm. Maar Quintus staat hier volgens mij bij een soort kinderfeestje. Er staat een kindje bij. Je buigt je naar voren om dat kindje te zeggen dat hij voorzichtig moet zijn. Ondertussen stoot je op een tafel achter je met je... komt een emmertje om, ja, of zoiets.
Een vaas.
Oh, ja. Oh jeetje. Jeetje. Was dat het was jouw attribuut die je daar hebt omgestoten?
Was de vaas ook stuk?
Ja.
Oh, ja.
En het stomme was, het was in Utrecht was in principe een leuk optreden, een betonnen vloer en allemaal kinderen, ja, een stuk of drie shows, een stuk of 40 kinderen steeds en met volwassenen erbij gelukkig. En één act, dan heb ik een glazen vaas. En dan vraag ik iemand naar voren. En dat is eigenlijk een beetje op een komische manier. Zeg ik hoe belangrijk het is dat die vaas heel blijft. Dat het belangrijk is voor de act. En dan echt, ik voer de druk op bij zo'n kind. Van echt, dit mag niet kapot gaan. En, want als het kapot gaat, en dan noem ik een doemscenario. En dan word ik eigenlijk al bijna boos op het kind bij voorbaat. Van het kind alleen maar zou doen. Ja, maar ik kijk uiteraard altijd bij wie ik dat kan maken. En dat het niet echt een kind gaat huilen of zo. Maar dan ben ik voorzichtig. En hier dat glas voor je te weten. En dat is dan allemaal jouw schuld. Hè? Allemaal jouw schuld. En de act. Die ging allemaal en was klaar. En de volgende act, dan loop ik zo voor het tafeltje langs en ik stoot gewoon dat glas om, die vaas om, kapot in duigen. En ja, gewoon helemaal mijn eigen schuld. En die ligt gewoon daar echt kapot. En dat kind, ja, dat zat alweer tussen het publiek. Ik heb die nog wel erg ter verantwoording geroepen. Hoor. Ik heb, zie je wel, juist zei het nog.
Terecht.
Ja,
maar dit is nou stom. Typisch iets. Ja, je hebt het zelf. Dit is wel duidelijk een voorbeeld van iets wat je zelf hebt geprutst. Ja. Maar het is ook iets waarvan je zou kunnen zeggen van ja, als dit gewoon de act was.
Ja,
dat jij, is.
Er was iemand bij die je kende en die zei zo tegen haar kind. Zei ze, ja, nee, maar dat hoorde er gewoon bij, hoor. Dus ja. Wellicht.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat een hele goede premisse is van de act. Je hebt net tegen iemand gezegd, het is typisch kindergoochelen. Je zegt van, jullie mogen allemaal niet dit doen en doe je het zelf per ongeluk wel. Ha, 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 ha. Dus
ja. Nou, hoe jij het opbouwde, dacht ik echt van, die sowieso gaat die vaas sneuvelen. Want...
Ja. Je hebt dat plaatje al gezien. Dat kan ook niet anders.
Als jij zegt, van wat er ook gebeurt, je mag niet op de knop drukken. Dan weet je gewoon...
Ja.
Iemand gaat op die knop drukken.
Als mensen nu die act zien, dan zijn ze allemaal teleurgesteld. Want dit is toch de act
waar die vaas kapot gaat. En zo duur zijn ze niet. Hè? Dat zeg ik trouwens wel. Maar ik weet... het geïllustreerde werk hiervoor, dat getuigt er al van. Maar je bent heel creatief en je maakt eigenlijk ook het gros van je attributen zelf.
Ja.
Dat is wel handig. Als er dan een keer iets stuk gaat, kun je het zelf vervangen.
Dat is waar. Meestal maak ik het zo stevig dat het gewoon niet zomaar kapot gaat. Hetgeen is, ik heb een attribuut gemaakt die precies bij die vaas past. Maar ik kan geen glas blazen. Ik heb wel, toen ik die vaas kocht, zo 14 jaar terug, toen heb ik er meteen 3 gekocht. Dus ik heb er nu nog 2. Dus ik kan het echt nog 2 keer doen. Als ik zo op jou,
het kan nog 2 keer fout gaan.
Ja.
Ha.
En je hebt ook niet de neiging van, ik ga die vaas vervangen door een action vaas. En ik koop er gewoon 30. En elke show.
Een goedkopere vaas. Gewoon
een goedkopere vaas. Ja, deze vaas was niet eens zo duur, maar ik dacht, hoeveel moet ik er nou kopen?
Een hele eigen stijl. Er is een reden dat je zelf Quintus de Paarse Goochelaar noemt. Deels omdat je Quintus heet.
Dat klopt, hè?
Ja, dat heeft mijn vader bedacht.
Dat is geen artiestennaam. Zo
heet ik.
En, ja. En je hele voorkomen is paars.
Ja. Ja, ja. En eigenlijk vind ik minstens net zo belangrijk nostalgisch. Eigenlijk alles, mijn voorkomen, mijn kleding, de attributen die ik gebruik, die zijn allemaal nostalgisch. Er zit eigenlijk niet met, ja, erg onze creatieve vrijheid, maar in principe zit er niks van na de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog. Ja, er zijn zoveel oorlogen nu. Na de Tweede Wereldoorlog zit er niet. Het is bijna allemaal een beetje 1920 stijl.
1920, ja.
Ja, beetje hoor. Ik rek het af en toe op. En, ja. Ja.
Wat is daar de reden voor?
Dat is een goede vraag. Daar heb ik niet een heel duidelijke reden van, oh, dit is mijn soort van gedachte erachter. Dat is meer zo gewoon echt een gevoel. Net als het paars. Ik weet nog dat ik was kleuter of zo. En ik zag een spaarpot, die was paars. En toen ik zag dat, ik dacht, ja, dit is gewoon de mooiste kleur die er is.
Period.
Ja, ja. Dat was gewoon, het was een heel lelijk plastic ding. Maar die kleur, het was gewoon, ja, paars. Dat is het mooiste wat er is. Dus als ik zelf keuze kan maken, ja, doe ik gewoon paars. En toen ging treden, ja, wat zal ik aandoen? Ja, paars. En toen, mensen noemden mij al wel daarvoor ook al, oh ja, die ene paarse, die ene paarse. Dus ja, de paarse goochelaar. En het nostalgische is meer gewoon, ik krijg onmiddellijk een fijn gevoel als ik dingen uit de jazzperiode, zeg maar tussen de twee wereldoorlogen in, het interbellum, de jazz, de cartoons, de muziek, de kleding, dat geeft mij gewoon onmiddellijk een soort stijl van, oh ja, dat is fijn. Een beetje, wat soms hoor ik er iemand, hè, iemand die bijvoorbeeld geboren is in een of ander land, noem maar iets, Griekenland, en die zegt, oh ja, in Griekenland, daar heb je echte muziek, of daar kun je echt feest, of daar, ik noem maar iets,
echt goed eten. Ja,
weet je wel. En dat, ja, dat heb ik gewoon met die tijd. En ik weet heus wel dat ik, als ik echt in die tijd had geleefd, dan had ik waarschijnlijk die longontsteking als kind nooit overleefd. Dat zal dan weer. Dus ik weet heus wel dat het niet ideaal is. Maar,
vandaar de nostalgie.
Ja, de nostalgie. Vanuit deze tijd kan ik denken, oh ja, dat vind ik leuk, dat vind ik mooi. Dat, ja, en dus alles wordt er een beetje bij, vind ik.
Dat is toch ook het idee van nostalgie, dat je alleen kan terugblikken op de mooie dingen uit de periode. Dat maakt het nostalgie. Anders, als je alleen maar kijkt naar de negatieve dingen, dan wordt het trauma.
Ja, goed. Wellicht is dat. Maar dat is een soort van romantisch beeld. Maar ik vertel er even bij dat ik me daarvan bewust ben. Dat het, ja.
En over het verleden gesproken. De meeste goochelaars hebben een vrij standaard achtergrondverhaal. Hè. Hoe word je goochelaar? Nou, ik kreeg een goocheldoos van Sinterklaas. Of ja. Ik zag een keer een goochelaar optreden en ik dacht, ik wil het ook. Maar bij jou is dat ook iets anders dan anders. Want jouw vader was goochelaar, ook van zijn beroep.
Ja, klopt. Hij is wel altijd daar ook wiskundedocent bij geweest. Maar hij is inderdaad, hij was goochelaar. En hij in 1963 is hij Nederlands kampioen mentale magie geworden. Dus mentalisme, zeg maar. En van hem heb ik de basis geleerd. Daar ben ik me aan ja, dus ik ben er zeg maar erfelijk belast wat dat betreft. Dus,
hoe oud was je toen je van hem dan die trucs leerde?
Ik denk, ja, dat ging best wel geleidelijk. over het algemeen hield hij gewoon alles geheim. Echt heel strikt. Dingen mochten niet verklapt worden. Maar als hij dan echt zelf liet weten, ik wil dit ook gaan doen. Ik wil iets leren wat ik zelf ook kan gaan doen. En ja, ik denk 7 jaar, 8 jaar, zoiets. Dat ik wel een muntje kon laten verdwijnen of zo. En ook best wel dingen dat ik nu denk, oh ja, dat was ook echt wel serieus te nemen. En dat was mijn vader. En mijn vader begon weer omdat hij als kind Adrie van Oorschot had zien optreden. Geen idee wie dat is, toch?
Nee, wijst.
Nee, dat is van voor jullie tijd. Maar
het was ook voor jouw tijd, denk ik.
Nou, de jaren 20 van de vorige eeuw.
Daar heb je nog heimwee naar.
Adrie van Oorschot. De echte senioren, sommigen die zullen hem kennen, omdat hij Adrie van Oorschot niet alleen goochelaar was, maar ook, spijt me hoor, dat zo'n saai verhaal is lang geleden. Adrie van Oorschot, die was ook buikspreker en volgens mij was hij nog meer gewoon entertainer en goochelaar. En die kwam bij mijn vader thuis, mijn vader kind was. Het zal denk ik net na de Tweede Wereldoorlog of zo zijn. En die kwam op een propagandaavond. Dat was toen nog geen vies woord, propaganda. Dat is heel grappig. Mijn vader heeft ook visitekaartjes waarop staat, geschikt voor al uw propagandaavonden. Dat zou nu heel gek zijn, maar dat vind ik ook leuk, nostalgisch. Maar dat zet ik dan niet op mijn flyers, omdat het een verkeerd beeld
is. Je weet wel, als jij dit nu op je flyers zet, dat je de enige bent.
Ja, dat wel.
Dat
ja.
is ook zo.
Ja, dat is leuk. En zo heeft mijn vader als kind dus gezien dat hij een theemuts liet praten als buikspreker. En toen heeft hij gewoon gezegd, nou, maar jij kunt het ook leren buikspreken en goochelen. En toen heeft hij, ik zou heel graag willen weten welke act dat was. Maar ik weet niet wat hij geleerd heeft. Maar hij heeft toen mijn vader kind was, heeft hij iets aan mijn vader geleerd. Oh, en Adrie van Oorschot was ook de Sinterklaas, zeg maar. Sinterklaas.
Oh, je zegt
ja,
dat.
Toen, ja.
Nou koppel ik hem.
Ja. Oh, nu. Ja. Dus niet Bram van de Vlucht of weet ik veel.
Die was nog voor Bram van de Vlucht.
Ja.
Wanneer dacht jij, je hebt goocheltrucs geleerd van je vader, en je had dat misschien aanvankelijk als hobby, maar je bent het professioneel gaan doen.
Ja.
Hoe is dat dan gekomen?
Ah, eigenlijk was dat eerder. Dus als kind deed ik gewoon een paar goocheltrucs. En dat was het eigenlijk. En ik ben toen later meer mime en clownerie gaan doen. Samen met mijn broer David. En hebben we samen muzikale clowns optredens gedaan. En dan, als ik zeg clown, hebben mensen waarschijnlijk een beetje een verkeerd beeld van wat we doen. Maar ja, ik noem het maar een muzikale mime voorstelling. En met live muziek. En dat is echt leuk. En toen pas in 2010, toen zag ik mijn vader weer optreden een keer. Toen hij eigenlijk al een soort van gestopt was, zag ik hem optreden. En toen dacht ik, hé, dit is echt wel leuk om misschien een soort van tussendoor te doen. Want wij hadden acts die echt op een podium waren, echt podiumacts. Dacht ik gewoon iets wat klein is, wat ik tussen de mensen door kan doen. En dus toen heb ik tegen hem gezegd, ik wil dit leren. Ik wil, voordat je dood bent, moet ik gewoon weten hoe het allemaal werkt. En toen heeft hij heel openhartig gewoon alles verteld en boeken gegeven. Echt van die totaal niet-beginnersboeken. uit die
hele cryptische boekjes met weinig plaatjes.
Ja. En toen merkte ik gewoon van, dit is eigenlijk gewoon wat ik wil doen, goochelen. En ja, ook omdat ik toen die act samen met mijn broer, we zijn toen wat uit elkaar gegaan en gingen niet meer samen optreden. En toen heb ik me vooral meer op het goochelen gericht. Maar ik gebruik nog wel heel veel meme-technieken en humor erbij. Dus ik doe het echt op een heel andere manier dan mijn vader.
Heb je nog wel trucs die je van hem hebt geleerd die in het standaard repertoire zitten?
Zeker.
Ja. Kun je een voorbeeld van geven? Je hoeft het niet uit te leggen, maar de truc die mensen dan zien?
Ja, nou, de acte was ook de eerste die ik toen wilde leren. Toen ik de volwassen leeftijd, ik zeg even erbij, leeftijd, volwassen leeftijd had bereikt. Toen zei ik, ik wil deze als eerste leren. Een act met 6 Engelse pennies, in zijn geval, en een ring. En dan laat hij die pennies door de tafel heen gaan. En ik vond dat zo bijzonder. Als kind heb ik dat echt honderden keren gezien. Gewoon voor je neus die Engelse pennies, die gaan gewoon door de tafel heen. Dat is onverklaarbaar. Dat is absoluut geen beginnerstruc om te gaan leren. Maar hij had dus twee boeken. Een van Tony Slidini en een van Dave Vernon. En
ja, doe nou even twee hele vingervlugge goochelaars op. Echt wel grote namen, ja.
Ja, en die omschreven dan ja, Coins Through Table. Ik denk dat ze gewoon zo genoemd werden. En met de Hang Ping Chen methode. Echt geniaal. En die act, die ben ik toen gaan doen. En die doe ik nog steeds. Onder andere die. En die is echt, ik doe hem heus wel een beetje op mijn eigen manier. Maar ik gebruik nu ook dezelfde pennies die hij gebruikte. Want toen hij overleed, ja, toen had ik al zijn, ging ik door al zijn spullen heen. Dacht ik, ja, ik ga gewoon echt diezelfde pennies gebruiken die mijn vader ook gebruikte. En dan vertel ik dat er ook bij. En mijn publiek zit er dan heel vaak bij. Ja, leuk verhaaltje. Ja, leuk. Ja,
elke goochelaar die ik ken heeft zo'n verhaal. Ja. Ik heb deze truc geleerd van mijn opa. Ik heb hier het koffertje van mijn grootvader. Ik heb het
en altijd zo. Denkt het publiek, het zal wel.
Ja. Ja.
Bij jou is het en, gewoon ja. Echt waar.
En heel vaak zeggen ze ook na. Nadien zeggen ze, oké, maar van wie heb je dat eigenlijk geleerd, dat goochelen? Dan zeg ik, heb je daar helemaal niet op gelet? Ik heb dat van mijn vader. Ja, nee, maar gewoon van wie heb je dat echt? Ja, dat mijn vader. En vooral grappig dat als het voor kinderen is, dan doe ik ja, een andere act die ik dan van mijn vader heb geleerd. En dan zeg ik dat er ook bij. En die kinderen die zijn allemaal van, ja, dat ze heeft gezegd van zijn vader geleerd. Ja, nee, maar ik wil gewoon even weten hoe het echt is. Weet je wel, en die kinderen hebben gewoon ja. Maar ja. Ook hetzelfde met mijn naam. Je zei ook, het is geen artiestennaam, toch? Mensen die zeggen, nee, maar hoe heet je echt? Nee, maar ja, Quintus is je, ja, goochelaar, Quintus is leuk. Maar wat is je echte naam? Weet je wel, dat, ja. Zo,
dan. Ja, gek dat dan de waarheid voor die mensen gekker is dan wat je bedenkt of zo.
Ja, ja.
Ja. Nou, zo is dat soms. En dat is een mooi bruggetje ook naar de tekeningen die hier nog op tafel liggen. Het zijn nog best wel een hoop. Ik zie hier het Festival van de Lach met een aantal hele sipkijkende mensen aan tafel.
Ja, niemand lacht.
Niemand lacht. Ja. Was dat door jouw act ook? Dat mensen
dat
allemaal.
Had niks met mij te maken.
Oh.
Vind ik. Dat is mijn introspectie. Nee, dat was echt gewoon qua. Er was iets in de organisatie, sowieso dat niemand daar wist dat er een festival gaande is. Dit gaat overigens over hetzelfde wat Guillaume, zo heet hij toch, Guillaume? Die
Guy van Nick en Guy. Ja, tegenwoordig ja, kort het ja, af. Guy, ja.
Guy
ja.
Of gewoon G. Nog korter. Guy. Goed, Guy, hetzelfde. Hij had erover verteld dat hij een ring kwijt was van iemand en dat de beveiliging toen gedoe.
Luister die aflevering even terug. Dat is de aflevering van Nick en Guy. En zij waren inderdaad op een festival aan het goochelen. En toen had hij dus een ring weggegoocheld. En mensen dachten dat hij hem gejat had. Dat was geloof ik het verhaal. Ja. Daar trad jij ook op, ja.
Dat trad ik ook op.
Dat heeft hij volgens mij ook toen gezegd, ja. Ja,
ja inderdaad. Ja. En die beveiliging die was ook zo van, ja, hoezo, welk festival? Dus zelfs die beveiliging wist niet dat er een festival van de lach gaande was. Dus we werden geconfronteerd met mensen die dat helemaal niet wisten. Maar ja, daar heb ik in principe geen moeite mee. Ik kom aan een tafel en ik begin en mensen, dat gaat eigenlijk gewoon altijd goed. Maar hier was iets, ik weet niet of het misschien is dat er heel vaak bedelaars daar komen of zo. Maar iedereen had een soort van meteen.
Paarse jasjes.
Van, ja, gek. Maar echt, iedereen had meteen een soort blik van, oké, hier willen we. Nee, dank je. Het was gewoon, ik liep naar een tafel. Nee, wij hoeven niet. Dat was dan de reactie. Ik denk, okay, nou ja,
en als mensen zien van, hey, ik kan zo reageren.
Dan
denk ik zo, nou ga ik ook zo reageren.
Kan besmettelijk zijn, ja.
Ja, daarom loop ik, als dit gebeurt, loop ik dan altijd niet naar diegene daarnaast. Maar dan loop ik helemaal naar de andere kant van de zaal. En dan ga ik daar een nieuwe
hoek aansnijden.
Ja, en dat is echt een belangrijk iets om te doen. Want als je inderdaad daar direct naast, dan. Ja, dan werkt het niet. Maar dat was daar echt gewoon elke tafel. En dan was gewoon, dacht ik, oh, hier, nou, misschien hier. Dus ik zeg, hoi, ik ben Quintus. En ik, nou, voordat ik verder ga, zegt iemand, dag Quintus. En ik zeg, oh, dag. Nou, ik wil, dag Quintus. Ja, goed, en ik ben hier voor het festival. Dag Quintus.
Dat klinkt een beetje als doorgestoken kaart. Kijk, ik heb ook wel eens optredens dan de één tafel is en dan zie je al van, daar moet ik waarschijnlijk niet als eerste langs gaan. Maar dat structureel is, dat mensen. En dan heet het nog het Festival van de Lach, hè Tim? Ja, dit is toch, Dat was
en we
zo
waren met 3 goochelaars. Guy was er ook. Oh. En Henk Arnoldus. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment zei... Ik heb 1 tafel waar mensen gewoon tof reageerden. Ik heb er echt een half uur gewoon al mijn acts aan die tafel gedaan. Moet je kijken. Dus ik zeg tegen Guy, kijk die mensen daar. En Guy zegt, ja, ik heb daar ook al 3 kwartier al mijn repertoire gedaan. Dus die tafel hebben echt gewoon alle goochelaars. Ja, bizar.
Misschien wel een goed bruggetje hier naartoe. Ik heb ooit op jouw website gelezen dat jij ook optreedt bij uitvaart.
Ja, ja, klopt.
Ik ben er een tijdje lang veel voor gevraagd. Om een of andere reden. En ik heb eigenlijk altijd afgewezen.
Oh.
Maar jij doet het dus wel.
Ja, zeker. Als je nog eens aanvragen krijgt, stuur ze door. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd, waar krijg je die aanvraag? Want ik krijg echt niet veel aanvragen.
Maar er zijn ook heel weinig mensen die het aanbieden. Ik hoor dit en ik denk van... worden er goochelaars geboekt op uitvaart?
Nou, Tim wel dus.
Tim wel, nee, maar jij biedt het ook aan.
Niet geboekt, want ik ga nooit.
Je zegt van geen zin.
Ik kan daar niet tegen. Ik vind uitvaart al heel moeilijk als het is van mensen die ik ken.
Mm-hmm.
En ik vind dat verdriet en die emoties vind ik nog lastiger bij mensen die ik niet ken.
Maar heb je het wel eens gedaan op een uitvaart gegoocheld?
Ja.
Hoe is dat?
Het is echt, ik vind het echt heel mooi. Ik ben altijd wel vooraf nog 10 keer zo zorgvuldig dat ik echt op tijd ben. En niet alleen maar 3 kwartier te vroeg. Ik ben echt 2 uur te vroeg. Als er iets tegen zit dat ik nog steeds op tijd ben. Alles doe ik echt heel zorgvuldig. Maar het is zo mooi om te doen. Ik krijg ook ik probeer ook echt te lezen van wat is de sfeer nu in deze ruimte. En ik kom er niet keihard met mijn eigen act. Paf, hier ga ik dit en dat laten zien. Dus ik kijk echt wat is er hier gepast. En
wat voor soort act voer je dan trouwens uit? Is dat een centrale act of is dat meer tafelgoochelen?
Het kan allebei. Meestal is het tafelgoochelen, maar ook een centrale act. Gewoon op muziek, een manipulatie met een touw. En op muziek die past bij degene die is overleden. En op een sierlijke manier. Maar meestal is het wat mensen bij de koffietafel noemen, dat ik rondlopend goochelen doe. En de act, ja, die maak ik wel een beetje net wat eleganter, net wat subtieler. En ook de benadering is wel net wat anders. Maar soms dan zijn mensen gewoon meteen zo van, wow, dit had ome Jan echt leuk gevonden. Hey, Mieke, kom eens kijken. En dan is het meteen gewoon heel gezellig. Net alsof ik op een bruiloft sta te goochelen. Maar het mooiste is, als ik klaar ben, ik hoor echt tot nu toe bij elke uitvaart hoor ik van, we hadden het nooit bedacht, een goochelaar op een uitvaart. Dat bedenk je niet, maar
nee, het past zo mooi. Mijn verbazing. Ja. Ja, ik zou het ook niet bedenken, maar het past, er is een markt voor mensen.
Ja. En het is ook zo, het is niet dat het alleen de meest extreme uitvaart, dat het daar past. Er zijn ook gewoon mensen, heel normale mensen, zeg maar, waar ik dan bij een uitvaart kom. Kijk, echt de heel strenge religieuze uitvaart, zal ik niet komen. Maar ja, het is net als een zangeres of een pianist, kan dit ook. En dat ik zou het graag vaker doen, omdat ik zie dat het echt passend is. Ja.
Ik zou er met lood in mijn schoenen naartoe rijden.
Ja.
En
je zal maar inderdaad een centrale act moeten doen bij een uitvaart. En als het dan in de soep loopt, dat
is zo.
Dan een vaas omstoot.
Ik voel ook wel nog meer druk dan anders. Ik voel wel van dit is echt, een bruiloft kan je altijd nog overdoen. Maar een uitvaart, heel zelden dat je die over kan doen.
Waarbij heel zelden dat je die over kan doen.
Ja, dus soms dan wordt er toch iemand die dood is verklaard, wordt dan toch boek, boek, boek op de kist. En dan blijkt diegene nog te leven. Ja, bij mijn optredens heb ik nog niet meegemaakt, maar heel af en toe gebeurt dat.
Ik kan me ook vooral voorstellen dat mijn bruiloft is zo leuk, want iedereen heeft er zin in. Mm-hmm. Als jij geen zin hebt om naar een bruiloft te gaan, dan ga je niet. Maar er is niemand die wakker wordt en denkt, oh ja, vandaag was die uitvaart. Leuk.
Ja.
Niemand gaat.
Maar je gaat wel tegen de sfeer in vaak.
Ik kan me voorstellen dat mensen er niet op zitten te wachten.
Ja, maar ik probeer dus niet tegen de sfeer in te gaan. Ik probeer dus echt te kijken van, hoe is de sfeer? En ik benader mensen ook op een manier dat ik niet tegen de sfeer inga. En dat ik wel iets breng, ik breng iets magisch. Maar soms, als we net het voorbeeld, oh, dat had ome Jan leuk gevonden, oh, dan is het dat. Maar heel vaak is het meer ingetogen en is het een kaars en een vlam en dan een figuurtje op een papiertje en poof, een vlam en er verschijnt iets. En, wow.
De crematie.
De crematie.
Ja, heel subtiel, ja. En, ja. Ja. Nee, maar goed, ja, als je het zo brengt, kan ik me er meer bij voorstellen, inderdaad. Maar ja, het is...
Ik snap dat het, ja. Dat het moeilijk ja. voor te stellen is. En ik snap ook dat als je er niet bij bent, dat je dan afvraagt, ja, is dit wel gepast? Kan ik mijn gasten dit aandoen, weet je wel? Maar ja, vooral de reacties die ik tot nu toe echt altijd krijg, het was zo gepast. Ik had het nooit bedacht, maar het was zo gepast. Dat zorgt ervoor dat ik, ook al vind ik het elke keer weer spannend, dat ik het toch graag doe, omdat ik zie dat... Want je zult het ook onthouden, gewoon die uitvaart. En ik maak mezelf niet heel belangrijk. Het gaat echt om de persoon die is overleden. En dus mijn ex zijn ook daar een beetje rondom. Maar zijn mensen zullen het denk ik wel echt onthouden.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Zeker nu het dus nog een relatief zeldzaam fenomeen is. Ja, kijk,
precies na deze podcast
gaat iedereen het doen. Dan, en ja. Dan zegt iedereen, oh, dat is uitvaart goochelaar nummer 80 die we nu tegenkomen. Ja, dat,
en al Tim's boekingen gaan direct naar mij toe. Uitvaartgoochelaar.nl. Ja.
Binnenkort krijg je Peter de Zwarte Goochelaar.
Peter de Zwarte Goochelaar. Ik zie hier een tekeningetje waar mijn oog nu opvalt. Met... Tim, jij mag hem even omschrijven. Want,
jij doet een trucje met een munt.
Ja?
En er zijn drie hele enthousiaste kinderen. En er staat één dame, denk ik, behoorlijk teleurgesteld. Met de handen gevouwen. En die zegt, en wat zegt de Bijbel?
Ja, wat zegt de Bijbel, Curtis?
Ja, er was in een hotel was ik aan het optreden. En was zo'n... tafel waar alleen maar kinderen zaten. Dus waarschijnlijk zaten daar ergens volwassenen die even weg waren. Nou, dat was ook. Zij was er nog niet toen ik aan het optreden was. En die kinderen vonden het allemaal superleuk. En toen kwam er zo'n hele nette dame. En die vroeg toen, zo, is dit magie? En ik vond het wel een mooie omschrijving. Ik dacht, een trucje doen. En toen, ik dacht, oh, magie, dat vind ik wel mooi. Dus ik zeg, ja, zeker.
Olie op het vuur.
En wat, ja, maar dat was niet mijn bedoeling. Hè? Dat was gewoon mijn onhandigheid. En magie, jazeker. En wat zegt de Bijbel over magie, kinderen? En die kinderen die kijken zo'n beetje op. En zij begint over dat wat de magie en dat het allemaal slecht is. En in de Bijbel en dat de Heere God dit en de Heere God dat. En heel verhaal en zo. En ik probeerde een beetje netjes uit te leggen wat ik dan deed en zo. Nee, maar dat maakt niks uit. Wij voeden onze kinderen heel vrij op. Want kinderen, jullie mogen helemaal zelf weten of jullie hier naar kijken of niet. Als jullie maar weten dat als jullie hier naar kijken, dat jullie daarmee God heel veel verdriet doen.
Vrijheid, blijheid.
Ja. Ja.
Jongen, 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 jongen. Dat is. Ja.
Oh, wat erg.
Ik heb ook wel eens optredens. Kijk, Tim en ik wonen alle twee in Wageningen. Wageningen ligt in het midden van de Bible Belt.
Oeh, echt?
Ja.
Ik wist dat helemaal niet.
Ja.
Anders was je hier nooit naartoe gekomen.
Oh, wow. Okay.
Ja, het is, ik zou niet...
Ja, met een dominees kindje, toch?
Dat klopt ook. Ja. Ja.
Ik heb vandaag nog gestemd in de gereformeerde kerk.
Tim, oh, wow. Mocht jij daar naar binnen?
Gestemd?
Ja.
Ja, niet lang.
Je gitaar.
Ja. Nee, maar ik krijg dus regelmatig boekingen in deze omgeving waarbij een groot deel van de gasten christelijk zijn. En de meesten die vinden goochelen... absoluut niet problematisch. Maar mijn ouders trouwens ook niet.
Ja.
Maar er is een segment in de samenleving die heel erg gelovig is en ook om die redenen het goochelen heel erg problematisch vinden. Mm-hmm. En als ik ze tegenkom, dan lopen ze meestal weg. Dan verstoppen ze zich of dan... maar deze dame, die zag er toch al een soort van educatieve opdracht in.
Ja.
En hoe is dat afgelopen trouwens? Want
nou, ik vond het wel grappig, want het was ook echt zo dat die kinderen verder mochten kijken. En dat deden ze ook allemaal. Maar ik heb wel, zeg maar, zo respectvol mogelijk... Ik dacht, ik ga eerst gewoon even praten. Want dit had ik niet verwacht. Maar ik kan jullie ook wel iets vertellen wat ik normaal gesproken nooit vertel. Wat ik laat zien, hè, ik noem het magie. Maar eigenlijk is het niet echt. Ik doe alsof. Dus er is ook... Het is ook niet gevaarlijk. Het is eigenlijk een vorm van entertainment. Net als, wat gaan jullie eigenlijk vandaag verder nog doen? Nou, ze gingen naar de bioscoop, zeiden ze.
Bingo.
Nou, hartstikke mooi. Dus ik zei in de bioscoop, ze gingen naar de Lion King. Zei ik, nou, stel je voor, je gaat naar de Lion King. Dan zie je leeuwen die kunnen praten. Ja, toch? Ja. En kunnen leeuwen in het echt praten? Nee. Maar dan doen we dus met allemaal filmtechnieken alsof leeuwen kunnen praten. En dan wordt het een mooi verhaal. Nou, dat is eigenlijk wat ik doe met deze munten. En ik heb ze toen ook iets laten zien. Van kijk, als ik die munt zo laat verdwijnen, dan lijkt het alsof hij verdwenen is. En dat vind ik dan mooi. En eigenlijk, dat laat ik normaal ook niet zien, maar ik dacht, hier vond ik het wel mooi. Laat ik zien, kijk, eigenlijk zit hij hier. Maar dan lijkt het alsof hij verdwenen is. En dan is het toch een heel bijzonder moment. En daar oefen ik dus op. Dus als je iets ziet wat eigenlijk magie lijkt, dan is het dit. Dus ik dacht, ik vond het ook wel goed om die kinderen iets mee te geven, want die worden gehersenspoeld met dit
soort... Maar die mevrouw die zei, het maakt niet uit of het nep of echt is, magie, dat... Ja.
Nou, dan ga je toch.
Ja, ik heb... Maar en inderdaad, de meeste religieuze mensen hebben hier helemaal geen enkel probleem mee. Maar er zijn inderdaad een paar mensen, bijvoorbeeld Jehovah getuigen, waar ik ook dit soort dingen dan mee heb. En heel af en toe komt dat voor. Mijn vader vertelde daarover en ik dacht zoiets van, oh, dat was vroeger. Maar ja, inderdaad, dat is nog steeds...
Nee, dat komt nog steeds voor, ja.
Ja, jij maakt ook wel eens mee, toch?
Ja, ik heb een... ik weet niet of ik dit verhaal eens heb verteld in de podcast, maar ik zal hem er heel even tussendoor gooien. Ik was een keer met een aantal studenten, collega-studenten, in Marokko. En we waren in Marrakesh, een schitterende stad. Mm-hmm. En we zaten op een dakterras, Marokkaanse munthee te drinken, superlekker. En naast ons zat een groepje Marokkaanse studenten. En daarmee raakte ik in gesprek, studenten en studenten. Mm-hmm. En dat was heel gezellig. En toen zei een van mijn maten op die reis van... Ja, Jansen, jij bent ook goochelaar, hè? Doe eens een trucje voor die Marokkaanse studenten. Dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik de sponskonijntjes gedaan. Dat is een van mijn lievelingstrucs. Dat is een truc, dat is heel schattig, hè? Jullie kennen het wel. Het zijn kleine konijntjes van spons. En die verspringen en die komen in de hand van de toeschouwer. Heel onschuldig trucje. En een van die studenten die zei tegen mij, goh, ja, maar als je dat kan... Kijk, ik heb ook nog een oma die ziek is. Het klinkt absurd, maar dit is letterlijk wat ze zei. Ik heb ook nog een zieke oma. En zou je die dan ook kunnen genezen?
Tuurlijk, sponskonijntjes.
Ik vond dat nog... Ik vond dat best wel een grote stap, inderdaad.
Ja.
En toen heb ik ook eigenlijk net als jij verteld... Maar wacht even, je begrijpt toch dat dit trucjes zijn? Hè? Dat en toen heb ik het inderdaad ook een beetje uitgelegd. Ik zei van, kijk, het is vingervlugheid, het is behendigheid... En het zijn, sponsjes. Het zijn sponsjes. Dat snap ik eigenlijk ook wel. Ja, dus dat is allemaal flauwkul. Ja. Maar ik zag op televisie, op YouTube, zag ik een goochelaar. Of toen zag ik een artiest, laat ik het even zo zeggen. En die had dus een kaart. En die kaart die vloog gewoon in zijn hand. Dat is dan wel echt, toch? Dus ze waren nog niet heel veel verder gekomen. Ja,
dat vind ik echt het verontrustende aan wat vaak religie met zich meebrengt. Dat je echt, dat ik denk van, maar hoe kan je dit denken? En dan heb je iemand zover dat hij dat gelooft. En dan komt weer het volgende. En ja, dat vind ik het verontrustende. En ik denk ook goed dat je het uitlegt. Dat die mensen een beetje...
Nou ja, ik vind dat je wel integer moet zijn. In die zin, Ja, ik maak altijd het grapje, dat maak heel veel goochelaars, maar ik ben altijd eerlijk over mijn oneerlijkheid. Mm-hmm. Er zit een soort van bedrog in. En dat weten we allemaal. En we kunnen er toch van genieten, hopelijk.
Dus. Het is ook die dunne lijn tussen artiest en charlatan. Mm-hmm. Het verschil tussen een goochelaar en een zakkenroller is dat de goochelaar het teruggeeft.
Ja, ja. Ja, maar je zegt dat. Ik ken dus een artiest. En die komt uit Israël. Hè? En die kan dus met zijn geest...
Antisemiet.
Nee, luister. Want hij kan niet, dat geloof ik niet, maar hij heeft dus lepels. En hij kan ze dus buigen. Maar niet gewoon met zijn handen, maar met de kracht van zijn geest kan hij die lepels buigen.
Ja.
Ja, dat is echt.
Ja,
maar ze zeggen het.
Dus. Maar dus. Dat vind ik... Ja. Daar vind ik ook inderdaad wel...
Iets spannend.
Ja.
Ik heb die tv-show gedaan met Uri Geller. En die komt binnen. En het eerste wat hij zegt als disclaimer is... Ik ben geen mentalist zoals jullie. Ik ben geen goochelaar. Ik ben maar een gewone man. En hij buigt een lepel. En hij doet het op dezelfde manier zoals ik. Je weet wat hij doet. Je ziet wat hij doet. Nou, hij loopt weg. En toch denk je... Uri Geller. Dat is de kracht, denk ik.
Het is al een showman, dat moet gezegd.
Ja, zeker. Hij is goed in wat hij doet. Ja.
En soms moet je gewoon double down. Op het moment dat mensen zeggen van het is bullshit, gewoon double down. Gewoon, wie is hier nou gek? Mm-hmm. Gewoon volhouden. En voor hem werkt het.
Ja, dat klopt. Want hij is al ontzettend vaak exposed, zeg maar. Blootgelegd van dit is gewoon
een trucje.
Maar toch blijven ontzettend veel mensen
gewoon vol blijven houden. Ja,
maar de eerste keer dat je exposed wordt, dan is dat een heel ding. En wauw, Uri Geller ontmaskert. De tweede keer ook, de derde keer, mwah. En dan komt een punt als nu iemand zegt: ja, Uri Geller is nep, dan denk je het zal wel.
Ja, maar dit is toch dat hij horloges weer kan laten beginnen. Dat is wel echt. Maar mijn oma had zo'n horloge. En die had
de mythe leeft voort.
Ja. Ik had liever gezien dat hij de pacemaker van mijn oma weer liet bewegen. Dan de horloge. Maar kan niet alles hebben. Heb je voor ons een uitsmijter? Een verhaal dat je zegt, dat hebben we nog niet besproken. Maar dat moet echt besproken worden.
Ja, tjonge. Ik
zie staan mijn ontslag...
Ja, ik zou deze twee vind ik. Ik zit naast de microfoon te praten.
Dat geeft niet. Ja. Dat
knip het er toch uit.
Ja. Quintus heeft twee papiertjes uit de enorme selectie gehaald. Dus veel fouten gegaan in je carrière, maar twee mogelijke uitsmijters. Ik zie eentje met een bus en ik zie eentje met een pietenpak.
Ja.
Nou, Tim, zeg jij het maar.
Ja, voor echte ellende ga ik voor het pietenpak natuurlijk.
Oké. Nou, dat was eigenlijk allemaal helemaal niet zo... En jullie kiezen er een die niet aan mij lag. Dat is wel mooi. Die andere was echt mijn stomme schuld. Maar
Tim.
Nu hebben jullie al gekozen. Dus ik trad op als magische Piet in een Sinterklaasvoorstelling van Sint op zijn best. Heel leuk, door Jasper Oberon is dat een bedrijfje. En echt mooie Sint, mooie Pieten. En ik doe dan een soort magisch voorprogramma als Piet Hocus Pocus, Franciscus Pepernotus, Marzipijnen, Chocolade, Speculatus, Pilatus, Pas.
Zo.
En ja, dat is leuk. En dan doe ik dus een magische act. En dit was echt een grote groep. Er waren 350 mensen of zo. Dus meestal voor grote bedrijven dat al die medewerkers hun kinderen meenemen. En dat was eigenlijk zo'n grote groep dat die in twee keer ging. Dus eerst 350 mensen, kinderen, en die gingen dan eruit. En dan kwamen de volgende 350 kinderen. En de eerste voorstelling gaat hartstikke goed. En een van de acts is dat een kind op het podium gaat. Die kiest een kaart. En die kaart wordt gemarkeerd. En dan mag dat kind de kaart in een envelop stoppen. Dus het maakt helemaal niet uit welke kaart het is. Die is gemarkeerd. Dus ook voor kinderen is dat gewoon heel visueel. Stop de kaart in een envelop. En zeg ik, nou, doe de envelop maar weer open. En de kaart is weg. Wow, ongelooflijk bijzonder. Die kaart is helemaal weg. En dan zeg ik, ja, waar zou die kaart nou zijn? Oh, bijzonder. En dan zeg ik, oh, hey, trouwens, hier staat nog die... chocolade Sinterklaas. Dat is zo'n Sinterklaas figuur van chocolade, waar dan een soort aluminiumfolie omheen zit in de kleur van...
Ja, die zijn vaak hol van binnen.
Ja, hol. Ja. En daar zit natuurlijk die kaart in. Dus dan zeg ik, hou je van chocolade? En dan geef ik een stuk daarvan. Een kind neemt een hap van die Sint en dan ziet daar zijn eigen kaart die gemarkeerd is in. Ongelooflijk bijzonder, hartstikke leuk. Voorstelling klaar, die groep 350 kinderen weg. Dan komt de volgende groep 350 kinderen. Maar één kind, dat was het kind van de directeur. En die ging niet weg, want ja, dit is het bedrijf en die directeur...
Ja, die mocht nog een keer kijken. Ja,
die mocht nog een keer kijken.
Dat is het privilege van het kind van de directeur. Ja,
ik vond het een leuke voorstelling. Maar dus, ja, de volgende voorstelling ging dan zo. Nou, wil jij deze kaart? Ja, markeer hem even. Doe maar in de envelop. En wat denk je? Ja, nu is de kaart natuurlijk weg! Klopt. Nou, moet je eens kijken. Je zult wel verwonderd zijn. Ja, dat weten we al. Die is weg. En ze zeiden, oh, hé, die kaart is weg. Hoe kan dat nou? Ja, die zit gewoon in die chocolade Sinterklaas. Nou, je zult je wel afvragen. Waar is jouw kaart gebleven? In die chocolade Sinterklaas. Nou, je bent wel benieuwd, toch? Waar is die? In die chocolade Sinterklaas. Oh, wacht eens even. Oh, die Sinterklaas. Die ben ik helemaal vergeten. Nee, die was je niet vergeten. Dat had je bij de vorige voorstelling ook gedaan. En toen zei je ook dat je vergeten was. Dus ja. Nu kan je hem niet nog een keer vergeten. En ja, zo is die hele voorstelling.
Wat een terreur.
Oh. Want de directeur, die kan waarschijnlijk heel goed directeur zijn, maar ouder zijn was niet helemaal zijn ding, denk ik.
Echt kut als je een kleine snitch erbij hebt.
Ja, je noemt ze altijd zo, hè? Dat is,
ik heb altijd als iemand wat verklapt, ik zo... Yo, snitch. En ik werk best vaak voor de jeugdgevangenis. Dus als je dan iemand snitch noemt, dan is het daarna ook altijd hoop.
Wow, maar dat is echt zo voor de jeugdgevangenis. Ja, ja. Oh, wow. Dat lijkt me ook wel mooi werk. En zullen andere mensen weer met lood in hun schoenen naartoe gaan misschien?
Ja, het is ook wel heftig hoor. Dat, ja. Ja. Maar ik heb van alles moeten tekenen, waardoor ik eigenlijk niet zoveel over kan vertellen.
Oké. Okay.
Ja. Nou, daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering. Quintus, ontzettend bedankt voor alle verhalen die je hebt gedeeld.
Ja, dank jullie wel. Dank jullie wel.
Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.